Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Anno Domini. Wij bespreken vandaag het jaar 1507. We gaan samen te weten komen wat er in dit jaar allemaal is gebeurd. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, hield Margaretha van Oostenrijk op 7 juni in 1507 haar blijde inkomsten of blijde intrede in Mechelen. Als pas aangetreden gezagsdrager werd zij zeer feestelijk onthaald door de lokale bevolking van haar gekozen regeerstad. Margaretha van Oostenrijk was de dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en de vroeg overleden Maria van Bourgondië. Kort tevoren had haar vader haar aangewezen om zijn belangen te verdedigen in de noordelijke gewesten van zijn enorme Habsburgse Rijk, de voormalige Bourgondische Nederlanden, onze streken. De Habsburgers refereerden naar deze noordelijke gewesten van hun rijk als de landen van herwaarts over, wat zoiets betekent als deze landen hier direct om ons heen. Aangezien de Habsburgse heersers veelal in Vlaanderen of Brabant verbleven. Hun stamland in Bourgondië, een stuk zuidelijker gelegen, noemden ze dan de landen van derwaarts over, al gebruikten ze de Franstalige equivalenten. Margaretha was bij haar aankomst als regentes in Mechelen 27 jaar oud, maar ze droeg expres sobere kledij en een weduwenkap, om duidelijk te maken dat ze niet opnieuw uitgehuwelijkt zou worden. Ze had al 3 huwelijken achter de rug en had een 4de geweigerd. Zij was sinds 1506 voogd van haar neefje Karel en zijn zussen, na de dood van hun vader haar broer. De latere keizer Karel V groeide dus daardoor op aan het hof in Mechelen, met onder andere grote inbreng van Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI. Margaretha koos in 1507, toen ze de Lage Landen mocht gaan besturen, bewust voor Mechelen, in plaats van het meer voor de hand liggende Brussel, de noordelijke hoofdresidentie van de Bourgondiërs. Ze kende Mechelen en het hofleven daar doordat haar geliefde stiefgrootmoeder, Margaretha van York, er woonde, de weduwe van haar grootvader Karel de Stoute. Die had in 1473 bovendien 2 van de belangrijkste bestuurlijke organen van de Lage Landen, de Hoge Raad, het Hoogste Gerechtshof, en de Rekenkamer, naar Mechelen verplaatst. Ten slotte had de stad een streepje voor, omdat ze trouw was gebleven aan haar vader Maximiliaan, terwijl andere steden een bloedige strijd tegen zijn bewind hadden gevoerd. Margaretha liet tegenover het oude paleis van haar grootmoeder een nog groter en luxueuzer paleis optrekken, het zogeheten Hof van Savoyen. Dit werd een levendig verzamelpunt van kunstenaars en geleerden uit heel Europa, waar ook dochters en zonen van hoge adellijke families heen werden gestuurd om er net als Karel een gedegen opvoeding te krijgen. Anne Boleyn bijvoorbeeld woonde hier 1,5 jaar. Haar vader kwam er als Engelse ambassadeur geregeld over de vloer. En Anne Boleyn is natuurlijk het best gekend door haar huwelijk met de Engelse koning Hendrik VIII. Margaretha had een grote liefde voor literatuur, muziek en schilderkunst. Veel van de beste kunstenaars van haar tijd waren geregeld te gast aan het hof. En ook andere vooraanstaanden brachten bezoeken aan Mechelen, zoals Thomas More en Erasmus. Margaretha's bevoegdheden als de Habsburgse vertegenwoordiger werden steeds verder uitgebreid en zij slaagde erin enkele belangrijke vredesverdragen te onderhandelen. In 1520 werd zij officieel landvoogdes over de Lage Landen. De bloeiperiode van Mechelen kwam ten einde na haar dood in 1530. Haar neef Karel, in 1519 mede door de diplomatieke overredingskracht en het geld van zijn tante Margaretha, door de keurvorsten gekozen tot koning van het Heilig Roomse Rijk, en in 1530 door de paus gekroond tot keizer, besloot om de Lage Landen weer vanuit Brussel te laten besturen. Zijn nieuwe landvoogdes resideerde er vanaf 1531. Maar Mechelen draagt nog altijd de sporen van Margaretha van Oostenrijks bewind. Veel van de beeldbepalende gebouwen in de oude binnenstad zijn op de een of andere manier met haar verbonden. Op 27 oktober stierf de zalige Antonia van Brescia. Het is niet makkelijk om veel informatie over haar te vinden, maar zij was Dominicanes in het toenmalige klooster Santa Caterina Martire in Ferrara in het noorden van Italië. Daar zette zij zich in voor de getrouwe naleving van de kloosterregel. Zij onderscheidde zich door haar nederigheid, haar bereidheid tot boetedoening, een ascetische levenswijze en het grote geduld waarmee zij haar gezondheidsproblemen verdroeg. Ook had zij een mystieke aanleg. In het jaar 1507 was de zalige Gracia van Cotor 69 jaar en leefde hij in het Augustijnenklooster van Sint Christoffel in Venetië. Deze zalige was geboren in 1438 in het kleine stadje Mula, aan de kust van Dalmatië in het huidige Kroatië. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die zeeman was, en bezocht vele havensteden, waarbij hij zich vooral aangetrokken voelde tot de schoonheid van Venetië. Op een dag, nadat hij in de Augustijnenkerk van Sint Stefanus in die stad een preek van Simon van Camerino had gehoord, trad hij als broeder toe tot de orde en hij nam de naam Gracia aan uit dankbaarheid jegens God voor de vele gaven die hij had ontvangen. Simon van Camerino had nabij Padua een gemeenschap gesticht waar de broeders in absolute armoede leefden, terwijl zij dienst deden bij een heiligdom dat aan Onze Lieve Vrouw was gewijd. Hier leidde Gracia een leven van gebed en boete en wijdde hij zijn krachten aan de bouw van het klooster en aan het onderhouden van de tuin. Later, toen Simon het klooster van Sint Christoffel in Venetië stichtte, werd Gracia daarheen overgeplaatst. Daar was hij zeer geliefd bij het volk, dat hem vaak opzocht voor gebed en raad. In dit klooster leefde hij in 1507 en stierf hij een jaar later op 8 november 1508. In de kerk van Sint Christoffel werd ter nagedachtenis aan hem een marmeren monument opgericht door een senator van de stad, terwijl de relieken van Gracia uiteindelijk naar Mula, zijn geboortestad, werden teruggebracht. Paus Leo XIII bevestigde zijn verering in 1889. De Augustijnen zeggen over hem: de zalige Gracia van Cotor was een zeeman en arbeider die gehoor gaf aan Gods roeping tot het religieuze leven en zijn energie en talenten in dienst stelde van het leven van zijn gemeenschap. En door zijn eenvoudige maar oprechte houding bracht hij anderen ertoe ook de genade van God in hun eigen leven te herkennen. Net als zoveel andere religieuzen en leken, mannen en vrouwen, beleefde hij zijn roeping in de eenvoudige, vaak bescheiden dagelijkse routine, waarbij hij de gaven die God hem had gegeven, gebruikte om hem te verheerlijken en het leven te verrijken waarmee God hem had omringd. In 1507 was de Vlaming Adriaan Willaert, geboren in Rumbeke, student in Parijs. Hij werd later een gerenommeerde componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester in de polyfonie. In 1515 trok hij naar Italië, waar hij een belangrijke speler werd in het verspreiden van de Vlaamse polyfonie. In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Wij gaan luisteren naar een muziekstuk van zijn hand, De Gloria, uit de miscompositie Missa Laudate Deum, gebracht door het muzikaal ensemble aan hem toegewijd Dionysus Nau.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pes meditemus omnibus omnibus. Oh,
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. We hebben zo net samen geluisterd naar het Gloria uit de mis Missa Laudate Deum van de hand van de Vlaamse polyfone componist Adriaan Willaert en uitgevoerd door Dionysus Nau. We gaan verder met de vele gebeurtenissen uit het jaar 1507. Op 2 april stierf de heilige Franciscus van Paola, broeder en de stichter van de Orde der Minimen. Hij werd geboren in 1416 te Paola in Calabrië, het huidige Italië. Zijn ouders, die bekend stonden om hun heiligheid, bleven enkele jaren na hun huwelijk nog steeds kinderloos en namen bij gevolg hun toevlucht tot gebed. In het bijzonder vertrouwden zij op de voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi. Uiteindelijk werden hun 3 kinderen geboren. De oudste gaven ze de naam Franciscus. Toen hij nog baby was, kreeg hij een zwelling die het gezichtsvermogen van een van zijn ogen in gevaar bracht. Zijn ouders namen opnieuw hun toevlucht tot Franciscus van Assisi en legden de gelofte af dat hun zoon een volledig jaar het kleine habit van de heilige Franciscus zou dragen in een klooster van diens orde. Een gelofte die in die tijd niet ongewoon was. Het kind Franciscus werd hierna onmiddellijk genezen. Al vanaf zijn jeugd vertoonde Franciscus tekenen van buitengewone heiligheid. Op 13-jarige leeftijd, aangespoord door een visioen van een Franciscaanse broeder, trad hij in een klooster van de Franciscaanse orde om de gelofte van zijn ouders te vervullen. Daar onderscheidde hij zich door zijn liefde voor gebed en versterving, zijn diepe nederigheid en zijn bereidwillige gehoorzaamheid. Na afloop van dat jaar ging hij met zijn ouders op bedevaart naar onder andere Assisi en Rome. Teruggekeerd in Paola koos hij een afgelegen plaats op het landgoed van zijn vader en leefde daar in afzondering. Later vond hij een nog meer afgezonderde verblijfplaats in een grot aan de zeekust. Daar leefde hij ongeveer 6 jaar alleen, geheel toegewijd aan gebed en versterving. In 1435 voegden 2 gezellen zich bij hem. Om hen te kunnen huisvesten liet Franciscus 3 cellen en een kapel bouwen. Zo ontstond het begin van de nieuwe orde. Het aantal leerlingen groeide geleidelijk en rond 1454, met toestemming van de aartsbisschop, bouwde Franciscus een groot klooster en een kerk. De bouw van dit klooster veroorzaakte een groot enthousiasme en devotie onder het volk voor Franciscus. En personen uit alle lagen van de samenleving droegen stenen aan en werkten mee aan de bouw. Hun toewijding werd nog versterkt door de vele wonderen die de heilige verrichtte in antwoord op hun gebeden. Enkele van de meer bekende mirakels die over deze heilige verteld worden, delen wij even met jullie mee. In het jaar 1464 werd hem door een veerman de overtocht geweigerd. Toen hij de straat van Messina naar Sicilië probeerde over te steken. Volgens de overlevering legde hij zijn mantel op het water, bond 1 uiteinde aan zijn staf als een zeil en voer zo over de zeestraat, terwijl zijn metgezellen hem volgden in de boot. De Hongaarse componist Franz Liszt beschrijft dit verhaal in het 2e stuk van zijn Legendes voor solo piano. Daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Een 2e mirakel dat wij met jullie willen delen vond plaats nadat zijn neef gestorven was. De moeder van de jongen, Franciscus' zus, ging bij hem troost zoeken. Nadat de mis en het goddelijk officie voor de rust van zijn ziel waren opgedragen, beval Franciscus dat het lichaam vanuit de kerk naar zijn cel moest worden gebracht. Daar bleef hij bidden, totdat de jongen weer tot leven kwam. Franciscus bracht hem vervolgens in blakende gezondheid terug naar zijn moeder. Deze jonge man, Nicolas Alesso, zou later toetreden tot de orde, zijn nonkel naar Frankrijk volgen, daar hebben we het straks nog over, en beroemdheid verwerven omwille van zijn heiligheid. De levensregel die Franciscus en zijn religieuzen aannamen was buitengewoon streng. Zij leefden in grote armoede en onthielden zich van al het voedsel van dierlijk oorsprong. Maar het kenmerkende teken van de orde was de nederigheid. Zij moesten ernaar streven onbekend en verborgen voor de wereld te leven. Om dit karakter te benadrukken, verkreeg Franciscus uiteindelijk van de Heilige Stoel dat zij minimen genoemd zouden worden. Dat wil zeggen, de geringste onder alle religieuzen. In 1474 gaf paus Sixtus IV hem toestemming een regel voor zijn gemeenschap te schrijven en de titel Kluizenaars van Sint Franciscus aan te nemen. Na de goedkeuring van de orde stichtte Franciscus verschillende nieuwe kloosters in Calabrië en Sicilië. Hij richtte ook kloosters voor zusters op en een derde orde voor mensen die in de wereld leefden, naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi. Hij bezat een buitengewone gave van profetie. Zo voorspelde hij de inname van Otranto door de Turken in 1480. En het latere heroveren ervan door de koning van Napels. De Brabantse schilder Theodor van Tulden, geboren in 's-Hertogenbosch en voornamelijk actief in Antwerpen, schilderde zo'n 100 jaar later een scène waar de heilige Franciscus de geboorte van de Franse troonopvolger voorspelde. Franciscus kon ook in het hart van de mensen kijken en hun geweten onderscheiden. Hij maakte nooit onderscheid naar rang of stand. Zo berispte hij de koning van Napels om zijn wangedrag en werd hij daardoor zwaar vervolgd. Toen Lodewijk XI, koning van Frankrijk, op zijn sterfbed lag, stuurde hij een gezantschap naar Calabrië om de heilige te smeken hem te bezoeken. Aanvankelijk weigerde Franciscus te gaan, maar toen beval de paus het hem. Zo was hij aanwezig bij de dood van de koning. Karel de VIII, de opvolger van Lodewijk, bewonderde de heilige zeer en hield hem tijdens zijn regering dicht bij het hof, waarbij hij hem vaak om raad vroeg. Deze koning liet een klooster voor de minimen bouwen nabij het Franse hof en een ander in Rome. De achting die Karel de VIII voor de heilige had, werd gedeeld door Lodewijk XII, die in 1498 de troon besteeg. Franciscus verlangde terug te keren naar Italië, maar de koning stond het niet toe, omdat hij zijn raad en leiding niet wilde missen. De laatste 3 maanden van zijn leven bracht Franciscus in volledige afzondering door, ter voorbereiding op zijn dood. Op Witte Donderdag verzamelde hij zijn gemeenschap rond zich en vermaande hen vooral tot onderlinge liefde en tot het bewaren van de strengheid van hun levenswijze. De volgende dag, Goede Vrijdag, riep hij hen opnieuw bijeen, gaf hun zijn laatste instructies en benoemde een vicaris-generaal. Daarna ontving hij de laatste sacramenten en vroeg dat het passieverhaal volgens Johannes voor hem zou worden voorgelezen. Terwijl dit werd gelezen, stierf hij, op 2 april 1507, op 91-jarige leeftijd. Hij stierf in Frankrijk. Leo X verklaarde hem heilig in 1519. In 1562 braken de Hugenoten, een protestantse groep in Frankrijk, zijn graf open en vonden zijn lichaam ongeschonden. Zij sleepten het naar buiten en verbrandden het. Maar enkele beenderen werden door katholieken gered en in verschillende kerken van zijn orde zijn deze bewaard gebleven. De orde der minimen is nooit zeer talrijk geweest, maar bestaat tot op de dag van vandaag, verspreid over verschillende landen in heel de wereld, met het zwaartepunt in Italië. Zowel de heilige Franciscus van Sales als de heilige Vincentius a Paola behoorden tot de derde orde ervan. Het feest van Sint Franciscus van Paola wordt in de Universele Kerk gevierd op 2 april, de dag van zijn overlijden. Beste luisteraars, laten wij samen luisteren naar het muziekstuk van Franz Liszt over de heilige Sint Franciscus van Paola en over het mirakel dat hij verrichtte toen hij de straat van Messina overstak. Wij luisteren naar een uitvoering van de pianist Juliana Avdeva.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in het programma Anno Domini, waar wij vandaag gebeurtenissen bespreken uit het jaar 1507. En we hebben zo net geluisterd naar een muziekstuk van de Hongaarse componist Franz Liszt over de heilige Sint Franciscus van Paola. Die stierf in 1507. We gaan verder met nog andere gebeurtenissen uit dit jaar. In april 1507 publiceerde de geleerde humanist en cartograaf Martin Waldseemüller in samenwerking met zijn collega Matthias Ringman zijn innovatieve grote wandkaart onder de naam Universalis Cosmographia Secundum Ptolemei Traditionem et Americi Vespucci Aliorumque Lustrationes. De universele cosmografie volgens de overlevering van Ptolemeus en de reizen van Amerigo Vespucci en anderen. Naar deze wandkaart wordt meestal gerefereerd onder de naam Universalis Cosmographia, om voor de hand liggende redenen. Dit is de eerste kaart waar de naam Amerika op voorkomt als benaming van wat wij nu Zuid-Amerika noemen. Deze naam werd ontleend aan Amerigo Vespucci, een Italiaanse ontdekkingsreiziger die zeer gekend was destijds, omwille van zijn publicaties over zijn reizen in de Nieuwe Wereld. In het Latijn luidde zijn naam Americus Vespucius, wat dan weer via het Latijn afkomstig is van het Duitse Emmerich. De cartograaf Martin Waldseemüller werd omstreeks 1470-1475 geboren nabij Freiburg. De eerste betrouwbare informatie over hem is zijn inschrijving aan de Universiteit van Freiburg op 7 december 1490. Hij studeerde er zeker en vast theologie, want later in 1514 zou hij kanuniek worden in het thans opgeheven bisdom Constans in het Heilig Roomse Rijk. Daarnaast weten we natuurlijk ook dat hij zich al vroeg toelegde op geografische en cartografische studies. Zijn publicaties in 1507 maakten van hem in zijn tijd een beroemd cartograaf. Van de wandkaart werden er 1000 kopieën gedrukt, zo vertelt Waldseemüller onszelf. Er is slechts 1 exemplaar bewaard, dat zich bevindt in Washington DC, in de Nationale Bibliotheek van de Verenigde Staten van Amerika, de Library of Congress. Na 1507 publiceerde hij ook een nieuwe Latijnse uitgave van Ptolemeus' geografie, aangevuld met eigentijdse kaarten. Deze wordt aanzien als de eerste wereldatlas. Waldseemüller was ongetwijfeld een van de meest vooraanstaande cartografen van zijn tijd. En zijn werk heeft een blijvende invloed gehad op de ontwikkeling van de cartografie. Hij overleed als kanoniek van Saint-Dié in Lotharingen, waarschijnlijk begin 1522. Matthias Ringman, die samenwerkte met Martin Waldseemüller als vertaler van de teksten van onder andere Ptolemeus, schreef in een addendum aan de kaart waarover we het daarnet hadden, dat hij Amerika een gepaste naam vond voor het nieuwe continent, aangezien Europa en Azië beiden naar een vrouw vernoemd waren. Voor Europa is het zeker het geval, de naam komt uit de Griekse mythen, maar hoe Azië aan haar naam kwam is minder duidelijk. De oude Grieken dachten dat de naam verwees naar de vrouw van de titaan Prometheus. Bekend omwille van het vuur dat hij volgens de Griekse mythen aan de mensheid gaf. Zo vertelt de grote Griekse en eerste geschiedschrijver Herodotos. Vandaar waarschijnlijk de aanname van Matthias Ringman dat Azië naar een vrouw vernoemd is. Het is ons onbekend of de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci ooit geweten heeft dat de Nieuwe Wereld, zoals hij het noemde, een nieuwe naam gekregen had. Zijn naam. Hij stierf in 1512 in Seville, 5 jaar na de publicatie van de Wandkaartus. Maar het is onwaarschijnlijk dat het nieuws hem ooit bereikte. Alle pogingen om het continent Columbia te noemen naar Christoffel Columbus draaiden op niets uit. De zalige Franciscus van Caldarola stierf in 1507. Hij was een Franciscanerpriester en gekend als biechtvader. Hij werd geboren te Caldarola in Midden-Italië en trad in zijn geboortestreek toe tot de minderbroeders. Na zijn priesterwijding werd hij vervuld van een onverzadigbare ijver voor het heil van de zielen en was hij dagenlang bezig met prediken en biechthoren. Zijn nachten bracht hij door met het zingen van Gods lof en in persoonlijk gebed om kracht en zegen over zijn apostolaat te verkrijgen. De zalige Franciscus was een zeer geleerd man, maar hij sprak het volk altijd toe in toegankelijke taal die voor hen begrijpelijk was. Hij schepte er groot genoegen in anekdotes uit het leven van de heiligen te vertellen en zijn toehoorders aan te moedigen hun voorbeeld te volgen. Waar de zalige man ook kwam, won hij spoedig het vertrouwen van de mensen. En daardoor kon hij vele vijanden met elkaar verzoenen en langdurige twisten bijleggen. Zijn formule hiertoe was eenvoudig. Overdag praatte hij met de betrokkenen en 's nachts bad hij voor hen. De zalige Franciscus van Caldarola was ook een zeer toegewijde dienaar van de Moeder Gods, onder haar titel de Koningin van de Vrede. Met zijn eigen handen sneed hij een beeld van onze lieve vrouw, dat hij schonk aan een broederschap die hij had gesticht. Door de vele wonderen die ermee werden verricht, werd dit beeld bekend als een wonderdadig beeld. Paus Pius VII plaatste in 1814 persoonlijk een gouden kroon op het hoofd van dit beeld. Enkele decennia later bevestigde paus Gregorius XVI zijn verering. Hij wordt aanroepen om conflicten te verzoenen. In 1507 schreef Heinrich Isaac zijn muziekstuk Virgo Prudentissima. Hij werd waarschijnlijk rond 1450 in Brabant geboren en stierf in Firenze op 26 maart 1517. Hij was een van de belangrijkste componisten uit de Vlaamse polyfonie en was van 1497 tot aan zijn dood hofcomponist te Wenen, zowat de meest prestigieuze post voor een componist in die tijd. Na zijn dood raakte zijn werk eeuwenlang in de vergetelheid, maar heden wordt het belang ervan weer aanzien. Wij gaan luisteren naar het werk dat hij in 1507 schreef, Virgo Prudentissima, in een uitvoering van de Tallis Scholars en Peter Phillips.
Thank you.
beste luisteraars. Zo zijn wij al aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini, waar wij samen ontdekken wat er allemaal gebeurd is in de wereld en in de kerk in het jaar 1507. Zo net konden wij samen luisteren naar een muziekstuk van de hand van de Vlaamse componist Heinrich Isaac. Zijn muziekstuk gecomponeerd in 1507, genaamd Virgo Prudentissima. Voor dit laatste deel van deze uitzending gaan wij nog enkele korte weetjes overlopen en ondertussen luisteren wij naar een werk van de componist Francesco Spinassino. Hij was luitist en componist, die in het jaar 1507, voor zover wij het weten, het eerste boek liet drukken met muziek voor luit. Wij weten bijna niets over deze componist, behalve dan dat hij moet hoog zijn geacht door zijn tijdsgenoten, want zijn muziek werd vaak overgeschreven. En er zijn dan ook een mooi aantal van zijn composities bewaard gebleven. Wij luisteren naar de composities uit 1507, genaamd Intabulatura dell'auto libro, uitgevoerd door Sandro Volta. Op 28 juni werd Ferdinand II, koning van Aragon, weldadig ontvangen in de Italiaanse stad Savona door Lodewijk XII, koning van Frankrijk. Deze twee monarchen begonnen onderhandelingen over het verdelen van de Italiaanse rijken tussen Frankrijk en Spanje. In 1507 plaatste Jozef Volotsky, een heilige van de Russisch-Orthodoxe Kerk, het klooster waar hij stichter en abt van was, onder de bescherming van de grootvorst van Moskou, Vasili III Ivanovich, als uiting van zijn steun voor de grootvorst. Hiervoor had hij namelijk de tegenstanders van de grootvorst gesteund, die een grotere autonomie voor zichzelf wensten. Jozef Volotsky is vooral bekend omwille van zijn strijd tegen de niet-bezittenden, een stroming binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk van de 16e eeuw, die ervoor pleitte dat kloosters geen grondbezitters mochten zijn. Deze stroming werd geleid door Nil Sorski, die het onderspit moest delven voor de visie van Jozef Volotsky, de leider van de bezittenden. Ook Nil Sorski werd heilig verklaard door de Russisch-Orthodoxe patriarch, zij het eeuwen later. Op 27 april 1507 werd een Rijksdag van het Heilig Roomse Rijk geopend in Constans. Deze Rijksdag bevestigde onder andere de eenheid van het Heilig Roomse Rijk. In 1507 werd Antoine Duprat de eerste president van het parlement van Parijs, toen het hoogste gerechtshof van Frankrijk. Hiervoor bestond het parlement al. Het is het oudste parlement in de betekenis van rechtbank van Frankrijk. Maar hiervoor kende het geen president. Later, in 1515, werd Antoine Duprat benoemd tot kanselier van Frankrijk en eerste minister door koning Frans de Eerste van Frankrijk. Nadat de vrouw van Antoine Duprat stierf in 1517, werd hij tot priester gewijd en al vrij gauw tot bisschop. In 1527 werd hij benoemd tot kardinaal. De 19e-eeuwse politicus en historicus, Gabriel Hanotaux, noemde hem een van de meest noemenswaardige mannen van het oude Frankrijk, alleen door Richelieu overtroffen in de beslissende invloed die hij uitoefende op het lot van zijn land. Deze invloed werd voortdurend aangewend om het koninklijk absolutisme te versterken. Zij kwam tot uiting in de strenge maatregelen die hij nam tegen de Grand Seigneur en in zijn uitgewerkte fiscaal systeem. Als clericus verweerde hij zich tegen het opkomend protestantisme. Over protestantisme gesproken, op 3 april werd de monnik Maarten Luther tot priester gewijd in Erfurt, centraal in Duitsland. Later zou hij de protestantse reformatie in gang zetten en zijn geloften afzweren. In 1507 ontdekten de Portugezen het eiland Mauritius, dat zich bevindt in de Indische Oceaan, zo'n 2000 kilometer van de kust van Madagaskar, het land in Zuidoost-Afrika. De Portugezen waren niet geïnteresseerd in dit onbewoond eiland en vestigden er geen permanente kolonie. Bijna een eeuw later, in 1598, zette de Nederlandse admiraal Wijbrand van Warwijk voet aan wal op het eiland. En hij gaf het haar huidige naam Mauritius, ter ere van de prins Maurits van Nassau. Hetzelfde schip ontdekte ook de naburige eilanden Réunion en Rodrigues. In 1507 werkte de Italiaanse beeldhouwer en architect Benedetto da Rovezzano een monument af voor een telg van de adellijke familie Altoviti in een kerk in Firenze. In 1524 vertrok deze kunstenaar naar Engeland omwille van een opdracht van een Engelse kardinaal voor het ontwerpen van zijn graftombe. De kardinaal zou er echter nooit in rusten, maar wel de grote Engelse admiraal Horatio Nelson, die vele zeeslagen won van de Franse revolutionairen en van Napoleon, van 1792 tot 1805. 4 grote bronzen kandelaars, elks bijna 3 meter lang, van de hand van Benedetto da Rovezzano, bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent, aangeschaft door de bisschop Antonius Triest in de 17e eeuw. Voor de duidelijkheid, bisschop Antonius Triest is niet dezelfde persoon als de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest, de stichter van onder andere de Broeders van Liefde in de 19e eeuw. Op 10 april werd Paolo Danovi, de eerste doge van de Doorluchtige Republiek Genua, in 19 jaar. Deze republiek in het huidige Italië had hiervoor 19 jaar lang geen doge of eigen staatshoofd gekend. Het was echter nu ook slechts van zeer korte duur, want na 18 dagen werd hij door Franse troepen verjaagd, waarna de republiek weer geen doge zou kennen voor 5 jaar. In het jaar 1507 kwam het rijk van de Timoriden aan zijn einde. Deze Turks-Mongoolse dynastie had een gigantisch rijk in handen. Heel het huidige Iran, Afghanistan en Oezbekistan en grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-Indië, Mesopotamië, Anatolië en de Caucasus. Dit was een Soenitisch rijk en cultureel veelal Perzisch. De doodsteek voor het rijk waren de invallen van de Oezbeken onder leiding van de Khan Muhammad Saibani, die verschillende Oezbeekse stammen had verenigd onder zijn gezag. In 1507 werd de Dominicaan Jacob van Hoogstraten op het generaal kapitel van zijn orde benoemd tot de verantwoordelijke voor de opleiding van de orde. Deze theoloog werd rond 1460 geboren in Hoogstraten en studeerde klassieke talen en theologie bij de Dominicanen in Leuven. Na zijn priesterwijding vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Keulen, waar hij later hoogleraar werd en zijn doctoraat behaalde. Zijn enorme theologische kennis en zijn natuurlijke gave om kennis over te dragen maakten hem tot een buitengewoon succesvol docent. Van 27 april tot 27 augustus werd een Portugees garnizoen, gelegerd in het huidige Kerala in het zuiden van Indië, belegerd door een lokaal leger van 60.000 man. De 150 Portugezen slaagden erin stand te houden voor 4 maanden. Zij stonden op het punt verslagen te worden toen een vloot van 11 Portugese schepen verscheen. In 1507 werd Nicolaas van Esch, geboren in Oosterwijk, nabij 's-Hertogenbosch. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en vestigde zich na zijn priesterwijding in 1530 in Keulen, waar hij privéleraar werd van enkele jonge mannen, onder wie van de heilige kerkleraar Petrus Canisius. In 1538 werd hij benoemd tot pastoor van het Begijnhof in Diest. 24 januari werd Sigismund de Eerste plechtig gekroond tot koning van Polen. Hij was ook grootvorst van Litouwen. Hij wordt ook wel Sigismund de Oude genoemd, om hem te onderscheiden van zijn zoon en opvolger, Sigismund de Tweede August. Op 11 maart stierf de illegitieme zoon van paus Alexander VI, Cesare Borgia. Na de Spaanse stad Viana in Navarra te hebben veroverd, achtervolgde hij een vijandelijke groep ridders. Hij liet zich echter afzonderen, waardoor hij in een valstrik gelokt werd en gedood. Machiavelli haalt hem aan als een van zijn voorbeelden in zijn boek De Vorst. Op 26 september begon de Portugees Alfonso de Albuquerque aan zijn succesvolle belegering van Hormuz, een stad op het gelijknamige eiland in de Perzische Golf. Op 14 januari werd Catharina van Oostenrijk geboren, de jongste zus van keizer Karel V. Zij was koningin van Portugal door haar huwelijk met Johan III van Portugal, bijgenaamd de Vrome. De zus van deze Portugese koning, Isabella van Portugal, trouwde op haar beurt met keizer Karel V. Volgens de Franciscaan en missionaris Bernardino de Sahagún werd in 1507 voor de laatste keer de Azteekse ceremonie van het nieuwe vuur gehouden. De Azteken geloofden dat zij iedere 52 jaar deze ceremonie moesten voltrekken om het einde van de wereld af te houden. Mensenoffers maakten een cruciaal deel uit van de plechtigheid. Bernardino de Sahagún wordt wel eens de eerste antropoloog genoemd, omwille van zijn publicatie van een tweetalige encyclopedie in het Spaans en Nahuatl vanuit Azteeks oogpunt. In 1507 schilderde de Italiaanse kunstschilder en architect Raphaël, behorend tot de hoogrenaissance, zijn werken, de graflegging van Christus en een beeltenis van Onze Lieve Vrouw, de Madonna del Cardellino. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending, waar wij samen het genoegen hadden om te ontdekken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 1507. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om te luisteren naar Anno Domini. Zou u deze uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat zeker op onze website www.radiomaria.be onder het programma Anno Domini. Nogmaals hartelijk bedankt en tot een volgende keer.